Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal Podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht.
Welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag ga ik het samen met Rami Mohammed, jurist en vaktechnisch medewerker arbeidsrecht bij BDO Legal hebben over veelgestelde vragen over de restricties in het kader van de NOW-regeling. Welkom Rami.
Dankjewel Jiri.
Zo Rami, we zijn inmiddels ook met de NOW-regeling al weer een maand of 11 onderweg. Onder stoom en kokend water is hij tot stand gekomen. Het was een robuuste regeling. Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar?
Nou, best wel hectisch, eerlijk gezegd. We zitten hier natuurlijk bij BDO in een accountancy-organisatie. En er wordt best wel wat van accountants verwacht als het gaat om de NOW. We hebben gezien dat de regeling de afgelopen periode eigenlijk continu in beweging is geweest. Met wijzigingen om de regeling te verduidelijken of de scherpe randen eraf te halen. En dat betekent dat je ook constant moet aanpassen in de interpretatie van de regeling en de uitleg naar klanten. En natuurlijk zometeen, we zitten nu midden in het vaststellingsproces van de NOW1. Ook daar moeten we natuurlijk rekening houden met de laatste inzichten en de laatste wijzigingen van de NOW. Dus het is een hectische periode. En je merkt dat je heel scherp moet zijn om alle wijzigingen bij te houden en het goed te doen.
Ja, ik kan mezelf ook nog herinneren dat die regeling op 31 maart vorig jaar gepubliceerd werd. En inmiddels is hij al meerdere keren gewijzigd. Hè? Zowel de eerste tranche als de tweede en de opvolgende tranches. En de wijzigingen blijven maar komen. Dat geldt volgens mij zowel voor de teksten van de regeling als de interpretatie van de regeling, toch?
Klopt, ja, de tekst wordt regelmatig gewijzigd, maar ook de interpretatie. Met accountancyorganisaties, ook verenigd in de NBA, de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants. Zijn we constant bezig om te kijken hoe moeten we die tekst nu zo goed mogelijk interpreteren. Dat is af en toe een uitdaging.
Ja, zeker. Oké, je zei het zelf al, de regeling wordt regelmatig aangepast. Soms lijkt die strenger te worden, soms juist om de scherpe randen eraf te halen. Wat zijn de actuele ontwikkelingen rondom de NOW-regeling?
Nou, laat ik de laatste twee belangrijke wijzigingen van de NOW bespreken. Allereerst, als gevolg van ontwikkelingen met het coronavirus, de verdere uitbraak van het coronavirus en de gevolgen die dat heeft voor ondernemers, zijn de versoberingen van de NOW in het tweede en het derde tijdvak van de NOW 3 zijn teruggedraaid. Dat betekent dat het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor de NOW, die blijft op 20% staan en wordt dus niet verhoogd naar 30%. De maximale subsidie die je kan krijgen op grond van de NOW, die gaat naar 85% en die zakt niet terug naar 60%, wat eerder het geval was. En de maximale loonsom die voor subsidie in aanmerking komt, blijft staan op 2 maal het maximum maandloon en zakt niet terug naar 1 maal het maximum maandloon. Dus dat betekent dat er meer mogelijkheden zijn om in aanmerking te komen voor de NOW-subsidie. En als je in aanmerking komt, dat je ook een hogere subsidie krijgt. Dus dat is op zich goed nieuws voor ondernemers. Pas wel nog een kanttekening bij. Het vrijstellingspercentage, dat is het percentage waarmee de loonsom mag dalen zonder gevolgen voor de subsidie, die blijft op 10% staan. Eerder was nog het idee dat die zou stijgen naar 15% en uiteindelijk naar 20%. Maar die blijft dus op 10% staan. Dat betekent dat ondernemers die plannen hadden om afscheid te nemen van personeel, dat nog eens goed tegen het licht moeten houden. Om te kijken, is dat nu wel verstandig om te doen met het oog op die NOW-subsidie? Want dat kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van de NOW-subsidie.
Ja, dus als ik het goed begrijp, kunnen ze wel afscheid nemen van personeel, maar moeten ze dan binnen het vrijstellingspercentage van 10% blijven?
Ja, als je daar binnen blijft, heeft het in elk geval geen gevolgen voor de NOW-subsidie. Mm-hmm. Ga je daar overheen, ja, dan kan het ineens wel substantiële gevolgen hebben.
Ja, en dat, je zei, het maximum aan loonsom is 2 maal het maximum maandloon per individuele werknemer. Dus als iemand heel veel verdient, dan is het gemaximeerd daarop. Is dat bedrag hetzelfde als vorig jaar of is dat geïndexeerd inmiddels?
Nee, dat is geïndexeerd. Het maximum maandloon wordt elk half jaar geïndexeerd. En sinds 1 januari jongstleden is dat €9.718 bruto per werknemer per maand.
Ja, en dat geldt dus voor de tranches van de NOW 3. Dit bedrag.
Klopt, ja. En met name dan het tweede en het derde tijdvak, ja. Omdat die in 2021 liggen.
Ja, precies. Dus sinds de indexering. Oké, en ik hoorde je zeggen, de maximale subsidie wordt 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies, hè, wat de systematiek van de NOW is. Dat was eerst 90%, toch?
Ja, onder de NOW 1 en de NOW 2 was dat 90%. Ja. Vervolgens was het plan om dat stapsgewijs te laten dalen naar 60% uiteindelijk, in het derde tijdvak van de NOW 3. Maar nu is ervoor gekozen, hè, het was al gezakt naar 80% in het eerste tijdvak van de NOW 3. Nu stijgt het toch weer naar 85%.
Ja, en dat is inderdaad wat je zei, door de vernieuwde lockdown en de grotere golf aan corona uitbraak.
Klopt, ja, dat heeft daarmee te maken.
Oké, dan hoorde ik ook vorige week dat de vaststellingstermijnen zijn verruimd volgens mij. Dus dat je de aanvraag tot definitieve vaststelling van de NOW later mag indienen.
Dat klopt. Dus de tweede aanpassing is dat de vaststellingstermijnen zijn verruimd. Het is belangrijk om je te realiseren dat op het moment dat je een beroep doet op de NOW, dat je alleen een voorschot ontvangt, dus geen definitieve subsidie, maar een voorschot op de subsidie op basis van de gegevens die jij zelf opgeeft als ondernemer. Uiteindelijk is het zo dat gecontroleerd moet worden, wat is het omzetverlies geweest, wat is de loonsom geweest? En op basis daarvan gaan we vaststellen wat is de daadwerkelijke subsidie. Nou, dat doen we achteraf. Soms heb je daar ook een verklaring van een derde voor nodig. Dat kan een derde verklaring of een accountantsverklaring zijn. Nou, en dat moet je dan binnen een termijn, moet je die vaststelling aanvragen bij het UWV. Nou, dat was oorspronkelijk een vrij korte termijn. Voor de derde verklaring was die termijn nog wat korter dan voor de accountantsverklaring. Maar die termijnen zijn verruimd, ook omdat accountants tegen uitvoeringsproblemen aanliepen. Er moesten zoveel verklaringen worden verstrekt. En er was ook nog wat onduidelijkheid over de interpretatie van de NOW-regeling op een aantal punten. Dat accountants hebben gezegd, we hebben hier meer tijd voor nodig. En het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt hier nu aan tegemoet. Voor de NOW 1 wordt het vaststellingstermijn wordt opengesteld van 7 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2021. Dus daar hebben we nu echt nog wel wat extra maanden voor. Ja. Voor de NOW 2 van 15 maart 2021 tot en met 5 januari 2022. Voor het eerste tijdvak van de NOW 3 gaat de vaststellingstermijn open op 4 oktober 2021 en sluit die op 26 juni 2022. En voor het tweede en het derde tijdvak van de NOW 3 gaat die open op 31 januari 2022 en sluit die weer op 23 oktober 2022. En die vaststellingstermijnen gelden nu zowel voor de derde verklaring als voor de accountsverklaring en overigens ook voor ondernemers die, nou ja, zo weinig subsidie ontvangen dat ze helemaal geen verklaring hoeven te overleggen.
Ja, dus de vaststellingstermijnen zijn voor alle type NOW-aanvragen verruimd, zowel voor NOW 1, 2 als de derde, vierde, vijfde tranche.
Klopt, ja.
Oké, wat moet er gebeuren met, want er zijn de vaststellingsaanvragen konden al vanaf 7 oktober jongsleden 2020. Dus ik kan me voorstellen dat er nu ook al NOW-verklaringen samen met de aanvraag ingediend zijn. Wat moet daarmee gebeuren? Gaan die wel gewoon door?
Die gaan gewoon door. Die zijn ingediend. En als het goed is, zijn die ook goed ingediend, ja. Om het zo maar te zeggen. Dus die kunnen gewoon ingediend blijven. Daar verandert niets aan.
Oké, prima. En wat nu als je, dat schiet me nu te binnen, je komt nu door de interpretatie van de regeling, die nu misschien anders is dan 2 maanden of 3 maanden geleden, kom je erachter van, hey, eigenlijk zit er een andere beoordeling in iets wat ik in november al heb ingediend. Heb je dan nog een mogelijkheid om in bezwaar of beroep te gaan?
Bezwaar is mogelijk tegen een beslissing van het UWV. Maar dat moet dan binnen 6 weken nadat je de beslissing hebt ontvangen. Dus daar moet je tijdig bij zijn. Na die 6 weken is het erg moeilijk om in bezwaar of beroep te gaan. Ja. Dan moet er echt wel zo'n grote wijziging zijn dat je zegt van hiermee wordt het rechtszekerheidsbeginsel geschonden. Hè. Ik mocht ervan uitgaan dat de interpretatie van de NOW-regeling dit was. Ja. En nu na die termijn van 6 weken waarin ik bezwaar had kunnen maken, komen jullie ineens met een hele andere interpretatie van de NOW-regeling. Ja. Ik moet zeggen, ik heb niet echt op dit moment een situatie voor ogen waarin dat zou kunnen. Nee. Maar volledig uitsluiten is ook altijd lastig in het juridische vak.
Ja, snap ik. Oké. Dan komen we bij het punt van de restricties. Er zijn bij de NOW 1 waren er in de beginfase eigenlijk geen restricties opgelegd, maar die zijn langzaam maar zeker met de concernuitzondering die in de NOW 1 is doorgevoerd en daarna ook in de NOW 2 en 3 zijn de restricties ingevoerd. Onder andere ziet het dan op uitkeren van dividend, bonussen aan bestuur of directie. Wanneer gelden deze restricties voor de NOW?
Nou, hier krijgen we heel veel vragen over, dus ik denk dat dit een goede eerste vraag is om mee te beginnen. Als je gaat vaststellen van, zijn er restricties en zo ja, wanneer gelden die? Dan moet je altijd kijken naar op welk niveau wordt het omzetverlies berekend of moet het omzetverlies worden berekend. Hoofdregel is namelijk dat het omzetverlies wordt berekend op het niveau van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon. Mm-hmm. Of als er sprake is van een concern, op concernniveau. En dan moet er minimaal 20% omzetverlies zijn. Dat is een voorwaarde van de NOW. Nou, in zo'n geval gelden er restricties als er sprake is van een voorschot van 100.000 euro of meer. Of een subsidie van 125.000 euro of meer. En die bedragen gelden per regeling en per concern.
Okay, dus dan tel je de subsidie van de verschillende concernonderdelen, als je dus tot een groep hoort, die tel je bij elkaar op. Kom je boven dat drempelbedrag, dan zit je aan de restricties.
Dan zit je inderdaad aan de restricties, maar blijf je daaronder, dan heb je geen restricties. Dus dat is een belangrijke, want veel mensen denken, als ik gebruik maak van de NOW, zijn er altijd restricties van toepassing. Dat is dus niet het geval. Je hebt die drempelbedragen op het moment dat je gebruik maakt van de hoofdregel waar we het net over hadden, hè, voor het berekenen van het omzetverlies.
Ja.
Nou, op het moment dat je in die situatie zit en je komt aan die drempelbedragen, dan gelden de restricties voor de werkgever of rechtspersoon die NOW-subsidie ontvangt. Die moet zich aan de restricties houden, maar andere entiteiten binnen de groep zijn niet aan restricties gebonden.
Ja, dus even het simpele voorbeeld. Je hebt een moedergroepsmaatschappij, dus daarboven, en je hebt twee werkmaatschappijen. Als de ene werkmaatschappij wel een beroep doet op de NOW en de andere niet, bereken je de omzetdaling op groepsniveau. Als dat boven de 20% is, kom je aanmerking. En dan de NOW-aanvragende entiteit, die moet zich aan de restricties houden.
Klopt. En die andere hoeft zich er niet aan te houden.
Precies. Oké. Okay. Duidelijk. Hoe zit dat met de concern-uitzondering?
Ja, dan heb je, we bespraken net de hoofdregel, dan heb je de concern-uitzondering. Dat is dus een uitzondering op de hoofdregel. En dat houdt in dat op groepsniveau, op concernniveau, kom je niet aan die 20% omzetverlies. Dat betekent in beginsel geen recht op NOW-subsidie. Nou, in de loop van de NOW-regeling is die gewijzigd, is die concernuitzondering erin gekomen op verzoek van de Tweede Kamer. En daar is gezegd, als je dan op het niveau van een zelfstandige werkmaatschappij of een groepsdeel toch aan die 20% omzetdaling komt, kan je alsnog een beroep doen op de NOW-regeling, ook al komt de groep daar niet aan. En dat is dus de concernuitzondering. Nou, als de concernuitzondering van toepassing is, of als je die toepast, dan maakt het niet uit wat voor bedrag je krijgt aan subsidie of wat voor voorschot je krijgt. Er gelden altijd restricties en die gelden voor de gehele groep. En daarmee bedoel ik de gehele internationale groep. Dus niet alleen onderdelen van de groep die in Nederland gevestigd zijn, maar ook onderdelen van de groep die bijvoorbeeld in het buitenland gevestigd zijn.
En dan is de gedachte dus van de groep als geheel de klap door de coronapandemie is eigenlijk niet groot genoeg, want je komt niet aan 20% omzetverlies. Maar op individuele basis kan een werkmaatschappij zoveel last hebben dat je er toch een beroep op doet. Maar als je dat doet, dan moet ook het hele concern, omdat je zelf de klap niet op wil vangen, die moet zich dan ook inhouden ten aanzien van bonussen en dividend.
Ja, het idee daarbij is dat het kabinet zegt, dan moeten die andere concernonderdelen eerst ook maar solidair zijn met het concernonderdeel dat wel meer dan 20% omzetverlies heeft.
Ja, dus de Nederlandse staat, die is solidair met die werkmaatschappij, maar dan moeten de groepsonderdelen dat ook zijn.
Klopt.
Ja, oké, duidelijk.
Eén kanttekening is daarbij nog te plaatsen. Als een beroep is gedaan op de NOW1, dan gelden er alleen restricties bij de concernuitzondering. Dus wat ik aan het begin besprak over die hoofdregel, hè, op het moment dat je aan die drempelbedragen voldoet, dan gaan de restricties gelden voor de werkgever of rechtspersoon die NOW-subsidie ontvangt. Dat is niet van toepassing bij de NOW1, want dat stond nog niet in de NOW1-regeling. Pas vanaf de NOW2 kennen we die restrictie bij toepassing van de hoofdregel.
Ja, maar eigenlijk zeg je dat bereken je dus op groepsniveau de omzetdaling en is die hoger dan 20%. Alleen voor ondernemingen die dus alleen de NOW1 gebruikt hebben, die hebben dan helemaal geen restricties. Maar op het moment dat die onderneming aansluitend ook de NOW2 aanvraagt, dan valt die alsnog voor die periode onder die restricties.
Ja, helemaal juist.
Ja, oké. En voor welke periode gelden dan die restricties? Want we hebben het over dividend uitkeren, dat mag dan niet, bonussen uitbetalen aan de bestuur of directie en inkoop eigen aandelen. Tot wanneer blijft dat beperkt?
Nou, die restricties voor de NOW 1, de NOW 2 en het eerste tijdvak van de NOW 3 gelden ze voor het jaar 2020.
Okay.
Voor het tweede en het derde tijdvak van de NOW 3 gelden de restricties voor het jaar 2021. Het heeft ermee te maken dat de subsidieperiodes voor dat tweede en het derde tijdvak ook in 2021 liggen.
Ja.
Voor die jaren gelden de restricties met de kanttekening dat het vanaf de NOW 2 zo is dat als het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar, dat de restricties gelden voor het boekjaar of de boekjaren waarin de subsidieperiode valt.
Ja, dus om het concreet te maken, het is een loonkostensubsidie. Stel je maakt van de derde tranche gebruik, dus ook wel de NOW 3.1 genoemd door sommige mensen, dan wordt dus oktober, november, december worden de loonkosten vergoed. Stel dat daar je gebroken boekjaar invalt, dan zou je dus in theorie dus twee boekjaren met die restricties zitten.
Klopt, ja. Dan is de subsidieperiode oktober, november, december. Dat zijn de maanden waarover je een subsidie krijgt op de loonkosten. Als inderdaad daarin jouw gebroken boekjaar eindigt, dan heb je in twee boekjaren en ook dus een heel groot deel van 2021, heb je restricties.
Ja.
Dus dat is een belangrijk om in het achterhoofd te houden.
Ja. De meeste ondernemingen hebben een boekjaar dat gelijk is aan kalenderjaar. En in dat geval heb ik dus begrepen, dan gelden de restricties voor de NOW 1 en 2. En de derde tranche, dus 3.1, die gelden voor 2020. En voor de latere twee tranches geldt het voor 2021.
Dat klopt, ja.
Dat is duidelijk. Alleen, wat gebeurt er dan? Want je kunt dus dan op een gegeven moment je dividend niet uitkeren of je bonus niet betalen. Maar dan wordt het op een gegeven moment hopelijk... gaat de pandemie voorbij, gaan we weer uit lockdown en de onderneming overleeft de crisis. Wat gebeurt er dan met die liquide middelen en met dat geld? Moet dat ten alle tijde in de onderneming blijven?
Ten aanzien van de dividendrestrictie is gezegd dat je dat in ieder geval, de eventuele winst over 2020, als er een dividendrestrictie geldt over 2020, dat je de winst over 2020 in ieder geval aan moet houden tot en met 2022. Mm-hmm. Dus tot dat jaar mag je het dividend niet uitkeren. En vanaf 2022 wordt een eventuele winst over 2020, die valt samen met de overige vrije reserves. En die kunnen dan wel uitgekeerd worden. Dus in ieder geval tot dat moment, tot dat jaar, moet je het aanhouden.
Okay, dus over 2020 mag je in 2021 niks uitkeren. Moet je het bij je vaststelling jaarrekening ook reserveren. Gaat niks uit. Maar het blijft niet een beklemd vermogen tot in lengte van jaren. Nee, in 2022 maakt het onderdeel uit van de algemene reserves en kun je er weer over beschikken.
Klopt, ja. En voor het tweede en het derde tijdvak van de NOW 3 verwachten we dat dat dus een jaar opschuift. De restricties gelden over 2021 en dan mag je vanaf 2023 daar een uitkering over doen.
Ja, en hoe zit het met wat ik maar even noem wat ouder dividend of oudere reserves die je hebt uitgekeerd of waarin je in 2020 hebt besloten om ze uit te keren, dus over 2019 of jaren daarvoor?
Nou, in principe vallen die niet onder de dividendrestrictie, omdat de dividendrestrictie alleen ziet op het jaar 2020 of 2021, afhankelijk van welk tijdvak, welke tranche je gebruikt van de NOW. Datgene wat je hebt opgebouwd over 2019 of eerdere jaren, ja, daar geldt geen dividendrestrictie voor. Maar op het moment dat je dat gaat uitkeren in 2020, moet je natuurlijk wel goed kunnen onderbouwen dat dat dus een dividenduitkering is over eerdere jaren en niet over het jaar waarover een dividendrestrictie geldt. Dus dat betekent dat je dat goed moet vastleggen in bijvoorbeeld notulen en dat de uitkering niet hoger mag zijn dan hetgeen je in de jaren daarvoor hebt opgebouwd. Want dan moet het geld toch ergens vandaan gekomen zijn. En dat is dan waarschijnlijk uit 2020.
Ja, oké. Dat ziet heel erg op dividend. En het antwoord wat je gaf ook over dat toevoegen aan de reserves is ook dividend. Hoe zit het dan met de bonusrechten van bestuur en directie?
Nou, op dit moment bepaalt de NOW-regeling dat bonussen over het jaar waarvoor de restricties gelden niet mogen worden uitbetaald. Ook niet in de toekomst. Dus daar is eigenlijk nog geen datum of periode voor bepaald vanaf wanneer dat wel zou kunnen. Het is wel denkbaar dat daarvoor eenzelfde regeling gaat gelden als voor het dividend. Dat je zegt, op enig moment heb je als onderneming de coronacrisis overleefd, om het zo maar te zeggen. En dan moet je weer vrij zijn om bijvoorbeeld dividend uit te keren of bonussen uit te keren aan jouw bestuur of directie. En dan kunnen die restricties niet meer aan jou worden tegengeworpen. Maar dat is echt nog even afwachten. Op dit moment zou ik zeggen, keer geen bonussen uit over 2020 of 2021 als die restricties gelden.
Ja. Ik kan het volgen, alleen ik kan volgen ook van dat het op zich het bedrag aan bonus misschien in de toekomst wel weer uitkeerbaar zou moeten zijn. Omdat ik zie niet een reden waarom aandeelhouders eigenlijk alleen maar uitstel hebben van hun dividenduitkering en dat bestuur en directie afstel zou krijgen. Ik zie niet het verschil tussen aandeelhouders en directieleden. Zie je dat ook niet?
Nee, daar lijkt niet snel rechtvaardiging voor te vinden. Dus vandaar dat ik ook zeg, goed denkbaar dat gaat wijzen. Maar totdat we echt die bevestiging hebben dat ook zo is, zou ik nog geen bonus uitkeren.
Voorlopig niks uitkeren aan bonussen. Ja. Oké. Okay. En bij de concernuitzondering, we hebben die net besproken, de gewone regeling zou ik maar zeggen, en de concernuitzondering, dan gelden die restricties voor de internationale gehele groep, dus alle concernonderdelen.
Ja.
Stel nou, je hebt een entiteit in, nou ja, Verwegistan, zal ik maar zeggen, in ieder geval een ander land, en dat is onderdeel van de groep, die mag dus ook geen bonus uitkeren aan haar eigen bestuur? Klopt dat?
Dat is goed dat je dat vraagt. Want het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de entiteiten die zich aan de bonusrestrictie moeten houden en de bestuurders en directieleden die geen bonus mogen ontvangen.
Ja.
De gehele internationale groep moet zich aan de bonusrestrictie houden.
Ja.
Maar de bonusrestrictie is beperkt tot bonusuitkeringen aan het bestuur of directie van de entiteit die met een beroep op de concernuitzondering NOW-subsidie ontvangt.
Ja, dus die Nederlandse werkmaatschappij.
Inderdaad, ja. Of het bestuur of directie van het groepshoofd of de moedermaatschappij.
Ja, dus helemaal boven in de top.
Klopt. Dus dat betekent dat die buitenlandse onderdelen van de groep op zich nog wel aan eigen bestuur of directie een bonusuitkering mogen doen, zolang zij zelf geen NOW-subsidie ontvangen en ook geen groepshoofd of moedermaatschappij zijn.
Ja, oké, duidelijk. Dus het mag niet aan de NOW aanvragende entiteit, daar niet bestuur en directie en ook niet moeder of concernhoofd.
Klopt, ja.
Oké, dat is een belangrijk onderscheid. Dus dan
want we merken ook wel dat daar in de praktijk soms nog wel eens misverstanden over zijn. En zeker voor internationale concerns is dit een hele belangrijke. Omdat als een internationaal concern allerlei buitenlandse groepsmaatschappijen geen bonusuitkeringen mogen doen aan eigen bestuur of directie, ja, dan belemmert dat natuurlijk enorm de mogelijkheden voor die Nederlandse entiteit om een beroep te doen op de NOW.
Ja, dus dan zou je aan alle voorwaarden voldoen. Maar omdat er in Nieuw-Zeeland één entiteit is en daar krijgt het lokale bestuur, omdat ze daar goed resultaat hebben gemaakt, een bonus op grond van een contractuele afspraak, dan moeten die daar zelfs van afzien, omdat de Nederlandse werkmaatschappij daar een beroep op doet.
Klopt, ja. Ik wil wel nog benadrukken dat dit geldt voor de bonussen, maar niet voor dividend bijvoorbeeld. Dus het gehele internationale concern mag geen dividend uitkeren aan haar aandeelhouders.
Ja, oké. Okay. Ja, duidelijk. Dan komt natuurlijk meteen wel de vraag op, we hebben het nu over dat bonusverbod. Wat valt er dan precies onder de term raad van bestuur, het bestuur en de directie?
Ja, ook dat is een vraag die we vaak krijgen, omdat de NOW-regeling zelf daar niet zoveel over zegt. Ja, wat we daarover kunnen zeggen is dat het gaat om personen die beleidsbepalend zijn. Daarbij is de functietitel in elk geval niet doorslaggevend. En ook is niet doorslaggevend of iemand staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Echt op basis van het takenpakket zal je per geval moeten bekijken of iemand beleidsbepalend is. En dan kan je bijvoorbeeld kijken naar de arbeidsovereenkomst, een loonstrook, een functiebeschrijving, dat soort zaken.
Ja.
Dan moet je per geval bekijken, is dit nou iemand die beleidsbepalend is voor de onderneming? Waarbij ik wel wil zeggen, het gaat om mensen die in de hoogste managementlaag zitten en niet om allerlei tussenliggende managementlagen. Dus niet om mensen die op een deelgebied verantwoordelijk zijn en verantwoording naar boven moeten afleggen. Daar ziet het bonusverbod niet op. Het ziet echt op die bovenste managementlaag die het beleid van de onderneming als geheel bepaalt.
Ja, oké. En dan is het dus ook een belangrijke, volgens mij krijgen we daar ook vaak vragen over, van het gewone personeel, wat dus niet onder deze definitie valt, die mag wel gewoon een bonus ontvangen over 2020.
Ja, daar geldt nooit een bonusrestrictie voor. Ja. In ieder geval niet in het kader van de NOW. Dus daar mag je gewoon nog steeds een bonus aan uitkeren.
Ja.
Maar voor die bovenste managementlaag, waarbij het overigens niet van belang is wat de functietitel is,
nee.
Dus dat kan een directeur zijn, een statutair directeur, een operationeel manager, noem het maar iets.
Als hij beleidsbepalend is, dan valt hij onder die term.
Klopt.
Ja, oké. En stel, er is een sprake van een bonusafspraak. En die bonusafspraak die ziet soms op meerdere jaren. Je zegt dat er een meerjarenbonus is over de periode 2018, 2019 en 2020. Je koppelt daar een bepaalde bonusafspraak over. Hoe ga je daar dan mee om?
Ja, nou dat zien we ook regelmatig terugkomen, zo'n vraag. Nou, op het moment dat je zo'n bonusafspraak hebt over meerdere jaren, dan, en een deel van die bonus ziet dus op een jaar waarvoor een restrictie geldt, bijvoorbeeld het jaar 2020, dan mag een evenredig deel van die bonus, dat ziet op het jaar 2020, niet worden uitbetaald. Dus stel je hebt een retentiebonus. Iemand moet 2018, 2019, 2020 in dienst blijven. Dan krijgt hij een bedrag van 1500 euro. Nou, 2020, daar geldt een bonusrestrictie voor. Dan mag je 1/3 van die 1500 euro niet uitkeren. En 1000 euro nog wel.
Oké, ja, duidelijk. En geldt dat ook als het gekoppeld is aan het resultaat? Want je zegt nu retentiebonus, maar als het echt een resultaatbonus is?
Ja, daar geldt eigenlijk precies hetzelfde voor. De NOW-regeling maakt sowieso geen onderscheid in type bonussen. Dus alle variabele beloningen aan bestuur of directie, die kunnen onder het bonusverbod vallen.
Oké. Dan de situatie, we hadden het net over retentie, hè? De bestuurder die blijft, maar bestuurders, daar wordt ook wel eens afscheid van genomen. Stel, er wordt afscheid genomen van een bestuurder in het jaar 2020. Dus afgelopen jaar is besloten om uit elkaar te gaan en er wordt een beëindigingsovereenkomst gesloten met de bestuurder. Daar zit vaak een beëindigingsvergoeding bij. Hoe wordt die gekwalificeerd? Valt die onder het bonusverbod?
Nou, in beginsel niet, omdat een beëindigingsvergoeding geen bonus is voor een prestatie die de bestuurder heeft geleverd, maar meer een vergoeding voor ontslag. Dus dat is niet iets wat onder het bonusverbod valt. Maar het kan zijn dat er bijvoorbeeld wel sprake was van een bonusregeling met die bestuurder en dat een eventuele aanspraak uit die bonusregeling is verdisconteerd in de beëindigingsvergoeding. Want het kan zo zijn dat iemand in het midden van het jaar uit dienst treedt en pas aan het einde van het jaar zou die een bonus hebben gehad bij het leveren van een bepaalde prestatie. Ja. Er wordt nog wel eens afgesproken, dan krijg je bijvoorbeeld de helft van de bonus die je anders zou hebben gehad als je midden in het jaar uit dienst treedt. Nou, dat mag niet. Nee. Dus je mag niet een bonusaanspraak verdisconteren in een beëindigingsvergoeding.
Nee, en dan maakt het ook niet uit hoe je hem noemt. Als uit die overeenkomst blijkt, er zit een verkapte bonus in, dan is hij niet toegestaan.
Klopt, ja, wezen gaat voor schijn wat dat betreft. Het maakt niet uit welke titel je het geeft. Het gaat erom, is dit iets wat een variabele beloning is of daaruit voortvloeit.
Ja, nou geldt natuurlijk die restricties waar we het nu over hebben, dividend, bonus, die gelden over 2020. Maar de pandemie die begon eigenlijk pas goed en wel in maart 2020. Dus ik kan me voorstellen dat er ook concerns zijn of entiteiten zijn die bijvoorbeeld een interim dividend in februari 2020 al hebben uitgekeerd over winst overlopend boekjaar. Of dat er al een bonus uitgekeerd is. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dit is een van de zaken die tot enige tijd geleden onduidelijk was. Betekent dat je dan ineens helemaal geen aanspraak meer kan maken op de NOW, terwijl je nog niet eens wist dat die eraan zou komen. Nou, daarvan is nu in ieder geval gezegd, op het moment dat je dat terugdraait, dus zo'n dividend of bonusbetaling, dat die terugbetaald wordt, voordat de vaststelling wordt gedaan bij het UWV en voordat een eventuele controleverklaring wordt afgegeven door een derde of een accountant, levert dat geen overtreding van de restricties op.
Nee, dus dan moet je de dividenduitkering terugdraaien of de bonusbetaling moet terug. En dan voldoe je materieel alsnog aan de NOW-regeling en heb je geen restricties overtreden. Althans, je hebt ze ongedaan gemaakt.
Klopt, ja, klopt. Je hebt ze eigenlijk overtreden, hè, maar omdat je ze materieel ongedaan hebt gemaakt, levert dat geen problemen op in het kader van de NOW-vaststelling.
Oké, dan zit ik even hard op te denken. Stel, je hebt een bonus al uitgekeerd, maar die bestuurder die is al uit dienst. Dus ja, wat moet je dan doen? Hè? Die bestuurder ziet je aankomen, die heeft een bonusbetaling gekregen ergens in februari 2020. En dan kom je als onderneming bij een bestuurder die uit dienst is aan om te zeggen, ja, mag ik mijn geld terug, want ik heb NOW aangevraagd.
Ja, dat is echt een problematische situatie waar de NOW-regeling niet direct een oplossing voor heeft. Wat ik in zo'n geval zou adviseren is om met die oud-bestuurder in gesprek te gaan en te kijken of je toch die betaling terug kan krijgen. Bijvoorbeeld met de afspraak dat op het moment dat blijkt dat die betaling toch is toegestaan onder de NOW, dat die oud-bestuurder de betaling alsnog krijgt. Maar ja, het is de vraag of de oud-bestuurder daaraan meewerkt natuurlijk. Ja, en wat je ook kan doen is proberen om tegen een eventuele afwijzende beslissing van het UWV in bezwaar te gaan. Om te kijken of je toch onder die NOW kan vallen. Ondanks dat je ja, eigenlijk formeel niet aan de voorwaarden voldoet. Maar ja, alleen maar omdat je iets hebt gedaan voordat de NOW-regeling er überhaupt was.
Ja, voordat de pandemie uitbrak. Ja. Heb je iets gedaan wat op dat moment mocht, maar wat later ja, tegen je gebruikt wordt bij de NOW-aanvraag.
Ja, dus ik zie daar zeker aanleiding om bezwaar en eventueel beroep aan te tekenen.
Ja, nog even terugkomend ten slotte op wat we in het begin zeiden. Er zijn veel wijzigingen geweest van de NOW-regeling. De NOW 1, 2, 3 wordt steeds bijgesteld. De pandemie die ontwikkelt zich natuurlijk ook steeds. Hoe ga je daarmee om richting klanten? Want je kunt lastig rechtszekerheid bieden voor de komende jaren, omdat die antwoorden en die vragen, die worden steeds aangepast.
Klopt, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je altijd scherp blijft van, is de NOW-regeling inmiddels gewijzigd? Hè, op de dag dat deze podcast uitkomt, staan we in voor de informatie die we geven natuurlijk. Ja. Maar als je een jaar later terugluistert, ja, dan kan het wel eens zo zijn dat de NOW-regeling alweer een paar keer is gewijzigd. Ja. Dus het is belangrijk om altijd goed te kijken naar wat is de actuele stand van zaken. En vraag ook een specialist om jou te adviseren over jouw persoonlijke situatie. Ik kan in ieder geval aangeven dat op bdo.nl een speciale coronapagina is geopend. Met ook een pagina over de NOW, die we constant bijhouden. Dus daar kan je ook informatie vinden.
Ja, goed, goede tip. Voor de mensen die deze podcast dus later luisteren, of zelfs een stuk later. Want de vaststellingstermijnen die lopen nog tot ver volgend jaar door. Check altijd de actuele informatie, kijk wat de huidige regeling is en de stand van zaken ten aanzien van de interpretatie op de vragen. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze BDO Legal podcast. Ik wil Rami bedanken voor zijn bijdrage, bedankt ook voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.